Welkom bij Mapmeisters, de podcast over wielrennen in Utrecht en wijde omgeving. Mijn naam is Marijn Heijnen, bij mij in de studio zit Mathis Dielissen. Welkom Mathis, leuk dat je er bent.
Leuk dat ik mag komen.
Ja, graag gedaan. Mapmeisters, Mathis, ja, voor mij zijn dat gewoon fietsers die houden van bekende en onbekende weggetjes. Want ik weet niet hoe jij erover denkt, maar als je altijd rechts gaat, is het misschien wel leuk om een keer links te gaan.
Precies.
Of andersom.
Sterker nog, het is soms leuker om links te gaan.
Kijk. Je leert je eigen omgeving namelijk, althans wat mij betreft, op een heel nieuwe manier kennen. Dat doen wij samen in Utrecht, alleen of met onze club, CS030. En als we Utrecht zeggen, dan voor de duidelijkheid bedoelen we zowel de stad...
Als de provincie.
Als de provincie, ja. Dat is in deze provincie soms lastig. We hebben nu eenmaal dezelfde naam daarvoor, maar goed. En niet alleen de provincie, maar ook de rest van Nederland. En soms fietsen we ook in het buitenland. Dat doen Mapmeisters ook. Wat voor mij voorop staat bij Mapmeisters, als we die term gebruiken, is vooral plezier in het fietsen.
Ja, absoluut. En wat voor mij daarnaast opkomt, is alles wat fietsen ook leuk maakt. Van kleding tot techniek, van fietsen met vrienden of juist onbekenden, meedoen aan wedstrijdjes of toertochten. Of gewoon lekker naar buiten en lekker wegwaaien.
Ja, van lokale rondjes tot verre toertochten.
Ja.
En dan hebben we het vooral over wielrennen, als we eerlijk zijn.
Ja, maar er zit ook een vleugje mountainbiken aan, of cyclocross, of andere disciplines die in het fietsen kunnen vinden.
Tijdrit.
Absoluut.
Misschien zelfs een keer triathlon.
Waarom niet? Zou kunnen.
Ja, nou ja, we zien het wel. Ik leg jou straks drie keuzes voor over fietsen in en om Utrecht. Maar we bespreken ook een tocht in het buitenland die we eerder hebben gereden. De Tecklenburg Rundfahrt. Een vrije toertocht in het Duitse Teutoburger Wald. Het klinkt heel ver, maar het is niet verder dan Limburg.
Precies.
2 uur rijden.
Ongeveer.
Ja, nou. Maar laten we beginnen met een lokaal onderwerp. Avonturen in de avonduren, zoals we het hebben genoemd. Oftewel fietsen in het donker. Afgelopen weekend, het is nou dinsdagavond. Afgelopen weekend was het nog hartstikke mooi weer. Het leek wel zomer.
Ja.
Maar de zomer zit er toch eigenlijk wel echt op. Het wordt steeds vroeger donker. Ik keek ook even voor de rest van de week. Het wordt elke dag 5 minuten eerder donker.
Ja.
En we zitten nu al om 6:30 volgens mij.
Dat, ja, 6:30 is wel donker. En straks gaat die klok natuurlijk nog een uur achteruit. En is om 5:30 al gedaan.
Dat krijgen we ook nog inderdaad.
Dus als je wil blijven fietsen buiten en niet naar de sportschool wil of niet indoor wil trainen, zoals ze dat zeggen.
Ja,
zit er maar één manier op. En dat is lampjes op je fiets schroeven en de wei in.
Dat klinkt heel simpel, maar komt daar nog meer bij kijken, fietsen in de donker?
Ja, daar komt veel meer bij kijken. Ik heb dat geprobeerd onder te verdelen in eigenlijk 3 elementen. De kleding die je aantrekt, lampjes, de zichtbaarheid en fietstechniek. Want fietsen in het donker is wezenlijk anders dan fietsen overdag.
Laten we beginnen bij die kleding.
Precies.
Want we hebben het eigenlijk niet zozeer over fietsen in de kou, maar fietsen in het donker. Ja, dat kan ook bij gewone temperaturen.
Absoluut.
Ja, dus is er dan speciale kleding nodig?
Nee, eigenlijk niet. Je kleding, de manier waarop je je kleding aantrekt is hetzelfde. Ja, je hoeft niet een extra laagje aan of je hoeft niet iets anders te doen met je kleding.
Ja.
Wat belangrijk is dat je kleding opvalt.
Ja.
En dat kan door reflecterende elementen op je kleding. Dus denk aan strips die licht reflecteren op je kuiten of op je armen of op je schouders. Of waar het ook mogen zijn.
Die zitten gelukkig al vaak. Ja, althans, ik heb een paar van die jasjes en broeken.
Ja.
En het was me nooit opgevallen totdat ik echt in het donker ging fietsen. En die bleken in één keer reflecterend
te zijn. Heel veel merken hebben al reflecterende elementen op hun fietskleren zitten. Daarnaast wil je natuurlijk in het donker zo zichtbaar mogelijk zijn. En heel veel mensen denken dan al gelijk aan fluo. Die vieze kleur geel die je wel eens ziet.
Ja.
Maar uit onderzoek blijkt dat die kleur in het donker al helemaal niet meer zo effectief is. En dan kan je beter kiezen voor een rode kleur of een oranje kleur of een witte kleur.
Okay.
Want dat weerkaatst veel licht. En daar word je beter zichtbaar van. Ja, en als je het echt wil overdrijven, dan zou je nog ervoor kunnen kiezen om ook kleding te kopen waar lampjes in zitten. Je hebt tegenwoordig kleding waar al kleine LED-lampjes in zitten.
Ja, een beetje een soort kerstverlichting.
Precies, een beetje kerstverlichting. Maar uit onze eigen persoonlijke ervaring, Marijn, misschien heb jij daar een ander idee over, maar ik denk dat dat al niet meer nodig is.
Nee, ik vind dat wel heel belangrijk voor wandelaars. Vooral die mensen die een hond uitlaten, ook voor de honden zelf. Soms lopen ze los. En dan is het heel fijn om wel te zien dat er een hond loopt. Want hoe vaak we het al niet hebben gehad dat er iets donkers overstak.
Ja, nou ja, inderdaad, draait is om. Wij als wielrenners die zijn heel erg bezig met hoe vallen wij op, hoe zijn we zichtbaar. Maar ik fietste net naar jou toe door de stad. En het viel me op hoeveel mensen zonder licht fietsen en hoe laat ik ze pas zie.
Ja.
Dus dat is wel iets om als wielrenner, als je in het donker gaat fietsen, neem dat mee. Ik bedoel, jij kan wel heel opvallend bezig zijn qua verlichting en je kleding. Maar andere mensen zijn waarschijnlijk daar niet mee bezig. En die zie je dus ook pas heel laat. Maar ik denk vanuit mijn eigen ervaring dat een goed stel lichten, waar we zo meteen op terugkomen, en reflecterende elementen op de kleding die je aantrekt, voldoende zijn om op te vallen in het donker.
Je hoeft geen strips op je frame te plakken.
Ik denk het niet, nee. Ik zie niet in waarom dat nodig zou moeten zijn.
Of zoals op een reguliere fiets, reflecterende banden. Of pedalen?
Nee, uit ervaring denk ik dat dat niet nodig is. Dat is op zich wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp in deze rubriek. Lampjes. Die veel belangrijker zijn nog dan de kleren. Want een lamp, daar zie je mee en daar word je mee gezien.
Ja. En dat is wel een terecht punt. Want we hebben het niet over die kleine mini-lampjes.
Nee, we hebben het hier wel over grote jongens. Ja. En als je van plan bent om zo'n lamp aan te schaffen, nou, er zijn duizenden lampen die je kan kopen. En die hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Daar gaan we nog niet op in. Maar waar je moet opletten, zijn de hoeveelheid lumen die zo'n lamp heeft. En dat staat eigenlijk voor de hoeveelheid licht die zo'n lamp kan produceren.
Ja.
En de hoeveelheid lux die zo'n lamp heeft. En dat is eigenlijk hoe ver hij dat licht kan brengen.
Ja, ja. Dus je kunt wel heel veel lumen hebben. Dus een hele sterke lamp.
Ja, maar
of sterke licht.
Ja, maar als die heel weinig lux heeft, maar dan komt die sterkte nergens.
Dan
zeg maar.
Zie je zelf minder.
Precies.
Dus dat zijn twee dingen om goed naar te kijken.
Maar goed, elke fietsspeciaalzaak en elke website waar je op terechtkomt, hebben die uitleg online staan. En als je er naar vraagt, dan kunnen ze dat perfect uitleggen. En als je erop zoekt op Google, dan kom je een hele voorraad tegen met uitgebreide discussies over nou ja, wat het betekent. En dat is ook weer uit eigen ervaring, denken dat een lamp die tussen de 800 en 1000 lumen heeft, meer dan genoeg is om op de Nederlandse wegen veilig te kunnen fietsen.
Ja.
Zodat je zowel kan zien, wat heel belangrijk is, en dat je ook gezien wordt. En sterker nog, boven een bepaald aantal lumen is het in Nederland illegaal. Want daarmee kan je mensen verblinden.
Ja.
En dat moeten we ook niet hebben.
Nee.
Dus
dan is het net of je met groot licht rijdt op je fiets.
Ja, precies. En dan, ja, dat werkt ook niet. Dat is heel irritant voor andere weggebruikers.
Ja.
En daarmee adviseren we ook gelijk, kijk goed naar hoe je licht is gericht op het asfalt. Dat die niet te ver omhoog schijnt. Dat jij het asfalt kan zien. En dat voor de rest een groot deel van die bundel, van die lichtbundel, naar beneden wijst.
Maar je hebt USB-lampjes.
Ja.
En je hebt lampjes met een accu.
Klopt.
Wat is voor jou het beste om te gebruiken?
Nou ja, ik zou onderscheid willen maken tussen een voorlicht en een achterlicht.
Mm-hmm.
Want een voorlicht is voor jezelf belangrijk in de zin dat je daarmee ook kan zien. Dus de donkere stukken kan je dan echt goed verlicht voor jezelf krijgen.
Ja, want dat is wel goed om even te noemen. Want het kan echt heel donker zijn.
Het kan echt heel donker zijn.
Ja.
En dan wil je gewoon heel veel licht bij je hebben om te zien wat er gebeurt.
Want je denkt wel eens, ja, de wegen zijn verlicht. Lantaarnpalen zijn er.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook genoeg plekken waar de laatste jaren ook door vanwege duurzaamheid en bezuinigingen de lampen niet meer aanstaan.
Ja.
Het is gewoon pikken donker.
Het is gewoon pikken donker,
ja.
Dus zo'n voorlamp is misschien nog wel belangrijker dan een achterlamp.
Mm-hmm.
En een achterlamp zou ik gewoon wel echt aanschaffen om gezien te worden. In dat onderscheid zou ik willen zeggen van koop een voorlamp met een accu. Want een accu heeft gewoon een langere duur. Die gaat langer mee. Daar kan je langer mee onderweg zijn. Stel dat je een keer een lekker band krijgt, dan hoef je niet zorgen te maken dat je lampje dooft, omdat hij geen batterij meer heeft. Want zo'n accu heeft gewoon een veel langere brandtijd.
Ja, ik dacht zelf, misschien een kleine anekdote, maar de eerste keer dat ik met een lampje ging fietsen, had ik ook meteen een lekker band.
Ja.
En ik dacht, dan doe ik mijn lampje uit. Want dat bespaart
batterij. Maar je zag niks meer.
Maar ik zag dus niks meer.
Nou ja, daarom
dat lampje, dat moet je even afdoen van je stuur.
Ja, en dan kan je,
en je moet bijschijnen om die band te kunnen plakken. En als dat wat langer duurt, dan is jouw opmerking zeer terecht. Dan heb je gewoon een lamp met accu nodig.
En voor je achterlicht zou...
Maar die accu'tjes zijn toch heel klein?
Ja, die accu'tjes die worden steeds kleiner. Die worden steeds kleiner en dat weegt ook steeds minder. Dus weet je, dat zit helemaal niet meer in de weg. Een achterlicht zou ik zeker voor USB kiezen. Omdat je daarmee wordt gedwongen je lamp actief op te laden. Dus dat je ook altijd weet dat jij die lamp hebt opgeladen en dat die vol is.
Ja, wel belangrijk.
Wel belangrijk. Ja. Dus dat je ook niet de stress op de fiets hebt. Dat je denkt van, ja shit, heb ik mijn lampje nou al opgeladen? Of zit er nog wel genoeg batterij in? Want stel je voor dat die uitvalt. Want Wat heel belangrijk, op het moment dat dat lampje uitvalt, ben je gelijk niet meer zichtbaar.
Ja.
En dat is wel iets wat je heel goed moet realiseren als je in de avonduren, als het donker is, gaat fietsen. Zorg er altijd voor dat jij gezien wordt.
Ja.
En ik zou, als het even kan, ook altijd met z'n tweeën op pad gaan. Mocht er wat gebeuren, dan kan er altijd, één kan de boel of de meubelen redden of je helpen elders van dienst zijn. En het is gewoon ook veiliger voor jezelf.
Maar misschien ook belangrijk, wat voor routes ga je rijden?
Ja,
rij jij andere routes in het donker dan overdag?
Nee, niet per se. Maar dat komt ook omdat we al best wel ervaren zijn in het donker fietsen.
Ja.
Als je een beginnende fietser bent...
Belangrijk om ervaren te zijn in het donker?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel anders is dan normaal op de weg fietsen overdag. En ik zou je proberen uit te leggen waarom. Toen ik voor de eerste keer op de...
Het is wel een anekdoteavond. Ja,
dat maakt toch allemaal niet uit.
Nee.
Toen ik voor de eerste keer 's avonds ging fietsen, ik had net een lamp gekocht, achterlampje. Ik denk, ik ga eens even een lekker stukje fietsen.
Ik had er zin in.
Ja. En ik denk, dit wordt... Maar ik ben nog nooit zo bang geweest om te fietsen.
Ja.
En dat komt omdat mijn hele referentie er niet meer was. Dus qua afstand inschatten... dat was al een stuk moeilijker, want overdag kan je veel verder kijken. Dat is in het donker al veel beperkter. Je snelheidsbeleving is heel anders.
Ja.
Ik weet nog goed dat ik dacht van, nu ga ik echt hard. Ik zal wel 40 rijden.
Ja.
En bleek dat ik maar 25 reed.
Ja.
Dus je hele snelheidsbeleving is anders. En je ziet er gewoon alles structureel secondes later aankomen. Dus een bocht zie je later aankomen. Een obstakel zie je later aankomen. Mensen die andere dingen op de weg aan het doen zijn, zie je veel later aankomen.
Ja.
En daarom zou ik adviseren, zeker als je begint, rij routes die je overdag al kan dromen. Zodat je 's avonds weet waar je bent. En dat je ook je oriëntatie niet kwijtraakt. Want dat heb ik heel vaak in het donker.
Ja.
Dat ik 3 bochten links heb gedaan. En dat ik eigenlijk al niet meer weet waar ik vandaan kwam. Zeg maar. Terwijl ik dat overdag prima kan uittekenen. Probeer routes voor jezelf te maken waar niet zo heel veel bochten werkt. Zeker in het begin niet in zit.
Want die bochten vind ik in het donker echt heel lastig inderdaad.
Ja, dat is echt heel moeilijk.
Een route die je al 1000 keer hebt genomen, bij wijze van spreken. Je komt door een bocht.
Ja.
En je denkt, wat gebeurt hier? Hoe loopt die bocht ook alweer?
En die bocht die loopt precies hetzelfde als overdag. Die bocht
waarschijnlijk
is
wel.
Maar je hele beleving van die bocht is anders. En de dingen die op die weg liggen, kleine kiezeltjes of kleine steentjes, die zie je in het donker ook al niet meer.
Nee,
terwijl je die overdag natuurlijk al lang en breed hebt zien liggen, waar je dus omheen stuurt. Maar het gebeurt me vaak genoeg dat ik juist in het donker over zo'n steentje wegschiet. Of dat er wat anders gebeurt waarvan ik schrik. Dus dat zijn allemaal dingen die je moet meenemen.
Maar zeker ook in deze weken waar de oogsttijd is.
Ja,
in het donker kun je niet zien of er modder ligt. Of die nog nat is of dat die alweer is opgedroogd.
Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die je wel in je achterhoofd moet hebben.
Ja.
En daarom zeker in het begin zou ik adviseren om routes te fietsen die niet zo heel veel bochten hebben. Die je overdag kan dromen. En het liefst met een gescheiden fietspad. Omdat je dan je niet in principe druk hoeft te maken om het achteropkomende of het autoverkeer wat om je heen draait.
Ja.
En zoals het ook met fietsen overdag gebeurt, naarmate je dat vaker doet, krijg je meer vertrouwen.
Ja.
Kan je wat meer je grens gaan verleggen. En zal je zien dat je vanzelf ook wat harder gaat fietsen.
Ja.
Wat makkelijker weet hoe het in het donker werkt. En op een gegeven moment voelt het ook gewoon als overdag fietsen.
Ja. Ja,
en als dat groeit, dan kan je gewoon een avondtraining prima afwerken. Daar hoef je niet meer bang voor te zijn.
Mattis, we hebben in Mapmeisters ook altijd wat keuzes. Ik leg je graag 3 keuzes voor.
Prima.
Ik zou willen zeggen, je moet kiezen. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Dus laten we maar kijken wat er gebeurt. Bijvoorbeeld, waar vind jij het leukst om te fietsen? Tienhoven of Werkhoven?
Dat vind ik wel lastig. Maar
uiteraard.
Ik zeg Werkhoven. En ik zou je proberen uit te leggen waarom.
Ja.
Op een of andere manier doet Werkhoven mij altijd een beetje denken aan Frankrijk. Je hebt daar zo'n mooie watertoren. Je hebt daar van die mooie akkers. Je hebt daar een slinkerend weggetje wat zo richting het Amsterdam-Rijnkanaal meandert, wil ik zeggen.
Die vierkante watertoren.
Ja, die vierkante watertoren vind ik prachtig. Vind ik echt heel mooi staan daar. Dat vind ik echt... je hebt daar in een weiland heb je ook zo'n eenzame boom staan. Dat doet mij ook denken op een of andere manier aan het buitenland. En als je daar fietst en je kijkt naar rechts, dan zie je de skyline van Utrecht, logischerwijs. En als je naar links kijkt, dan zie je niks anders dan mooie weilanden, pittoreske boerderijen. Ja, ik vind dat prachtig, maar ik denk...
Maar je reed in 10 minuten de stad uit, je bent er zo.
Ja, je bent er zo, daarom vind ik het zo mooi.
Ja.
Ja.
Maar dus, je bent ook zo in Tienhoven.
Ja, dus ik denk dat jij Tienhoven mooier vindt.
Ja, nee, ik vind het wel heel romantisch hoe jij dat schetst met die watertoren en En dat je in het buitenland bent, want dat is wel een beetje zo. Vooral op een mooie zomeravond is het echt heel mooi daar. Je kunt natuurlijk wijds kijken. Mm-hmm. Je bent ook zo bij de Lekdijk en af en toe heb je van die mooie luchtballonnen die daar hangen.
Ja.
Dat ben ik helemaal met je eens. Maar in de buurt van Tienhoven, dat is eigenlijk de andere kant van Utrecht.
Ja.
Daar heb je, daar kun je prachtig fietsen door de Tienhovense plassen. Dat is een segment. Je moet even door zo'n hek heen. Daar moet je even met je fietsen omheen. Het is eigenlijk alleen maar voor wandelaars vooral. Het is wel echt een fietspad. Ja. Er staat ook een bord, fietspad. Maar je hebt ook het idee dat je daar in de middle of nowhere bent of meteen in een uitgebreid natuurgebied.
Ja, dat is grappig hè, dat je bij dat soort paden, dicht bij de stad, echt wel zeg maar onder de rook van Utrecht mogen we wel zeggen, dat je toch zo dichtbij dat soort stukken natuur nog kan vinden.
Ja.
Waar je op goede dagen ook echt alleen op de wereld bent.
Je ziet daar eigenlijk zelden andere wielrenners.
Ja.
En dat is zonde. Dat is echt een heel mooi stuk.
Nou ja, maar goed, aan de andere kant zou het misschien zonde zijn als daar heel veel wielrenners komen, want dan gaat de lol er een beetje vanaf.
Ja, dat is waar.
Dus misschien moeten we het zo lang mogelijk geheim proberen te houden.
Mensen niet doorvertellen, Tienhovense plassen, blijf daar weg.
Blijf daar weg,
inderdaad. Het is daar veel te mooi.
Dat geeft wel een beetje aan wat we met deze podcast en met Mad Masters proberen duidelijk te maken.
Ja.
Mensen wijzen op dit soort leuke doorsteekjes.
Ja.
Ik bedoel, er zijn er zoveel, alleen je moet even weten waar je moet zoeken en daar gaan we jullie bij helpen.
Ja, nou goed, we plaatsen ook hier zowel van Tienhoven als Werkhoven route op de site.
Zeker.
Oké, volgende Mapmeister dilemma. Fort Blauwkapel of Fort Vechten?
Oh, mag ik gelijkspel zeggen?
Ja, eigenlijk niet. Tenminste, ja.
Dan moet je me even uitleggen
waarom.
Voor mij is het gelijkspel. Blauwkapel vanwege... Ja, er liggen kasseitjes.
Het is wel heel erg gepolderd, maar oké.
Okay. Ah ja.
Blauwkapel.
Blauwkapel.
Ga daar niet uit.
Vooral omdat daar kasseitjes liggen en een beetje wielrenner die heeft iets met kasseien. Dat is misschien voor een latere podcast, maar er liggen kasseien. Dus als je ooit een keer over kasseien wil rijden, moet je bij Fort Blauwkapel zijn.
Ja, hoeveel ligt echt een strook, hè?
Er ligt echt een strookje.
Laten we vooral, meter?
Nou, 100 denk ik. 200 maximaal.
Okay,
maar goed,
zoek het even op.
Zoek jij het even op dan ga ik uitleggen waarom ik Fort Blauwkapel ook mooi vind. Ik vind ook dat gewoon eigenlijk een heel mooi pittoresk stukje Utrecht is. Het ligt eigenlijk in de zone van Overvecht. Nou, en Overvecht heeft natuurlijk een iets bespeurde naam voor alle ellende die er af en toe gebeurt. Maar dat stukje in de zone van Overvecht, er staan gewoon mooie pittoreske huisjes voor oorlogs. Maar ook met nieuwbouw ertussen. Een kapitale villa kan je daar vinden. En je fietst daar eigenlijk vanuit de stad, fiets je via Fort Blauwkapel echt wel de wijdheid in van alle... Al het groen wat tussen Utrecht en Hilversum ligt eigenlijk.
Groene kan.
Ja, de groene kan. Ja, eigenlijk echt wel een deel van het groene hart nog, mag ik wel zeggen.
Ja.
En Fort Vechten, dat heeft voor mij een hele andere lading.
300 meter trouwens.
300 meter, dat is toch best wel aanzienlijk.
Ja.
En Fort Vechten, dat is voor mij de andere kant van Utrecht op. Maar voor mij, is persoonlijk, maar misschien heb jij dat wat minder, maar dat kan je misschien zo meteen nog vertellen, is bij Fort Vechten begint voor mij altijd mijn training, mijn rit. Omdat je daar echt pas de stad uit bent.
Mm-hmm.
Op dat moment ben je echt de stad uit. Heb je de stad achter je gelaten. En daar beginnen de routes naar de Heuvelrug. Richting Wijk bij Duurstede. Of langs het Amsterdam-Rijnkanaal. En nog verder.
Ja.
En voor het vechten is voor mij altijd beginnen. Maar ook altijd wel weer een beetje, als ik mijn training heb gehad, ook alweer een beetje thuiskomen. Als ik weet dat ik bij Fort Vechten ben, dan ben ik er bijna. Dan duurt Utrecht niet meer zo lang.
Voor het Blauwkapel, voor het vechten, gelijkspel.
Ja, daarom.
Oké, terecht. Mooi. Laatste dilemma. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal of langs de Vecht?
Oh, dat is het Amsterdam-Rijnkanaal. Echt zonder twijfel.
Ja?
Ja, en niks te nadelen van de Vecht. Want de Vecht is prachtig. Maar het is daar altijd druk. En met een racefiets... Marijn, correct me if I'm wrong. Maar volgens mij wil je daar op een mooie dag met een racefiets echt niet komen.
Het is te druk.
Het is echt te druk.
Ja.
En
daar is een reden voor, want inderdaad wat je zegt is natuurlijk super mooi.
Het is prachtig.
Met al die mooie huizen, villa's.
Als je langs de Vecht wil gaan fietsen, doe het alsjeblieft op een stadsfiets met alle tijd van de wereld.
Ja.
En geen haast.
Picknickmandje mee.
Picknickmandje mee. Of
pak een terrasje
precies,
onderweg.
Pak een terrasje onderweg. En geniet er op die manier van. Maar met een racefiets, weet je, de enige dagen dat je daar lekker kan fietsen is als het zeikt van de regen en het koud is. Want dan is er niemand.
Ja.
Maar voor de rest zou ik dat...
Het kan door de week eens een keer. Mocht je een keer een vrije middag hebben, dan kan het. Maar op, inderdaad, terecht wat je zegt, op zomerse dagen langs de Vecht gaan fietsen.
Op een racefiets is vraag om
ellende. Het is allemaal mooi aangelegd. Aan beide kanten heb je zo'n rood fietspad.
Ja. Nou, het is een suggestiestrook, hè? Het is niet
fietspad. Nee, het is waar. Het is een suggestiestrook. Maar eigenlijk is de weg gewoon te smal.
Ja.
Schoolgaande kinderen die drie breed fietsen.
Ja, dure cabrio's uit het gooi.
Precies.
Mensen met te veel haast en te veel geld vaak.
Ja, lokale boeren met een hele brede tractor.
Ja, precies.
En dan kun je er al niet meer langs.
Precies.
Er was een keer een paardenconcours, geloof ik, met alleen maar van die opleggers met heel veel paarden erin.
Ja, daarom. Ja. Weet je, het is gewoon voor...
Ik vond er niks aan.
Om het echt te genieten moet je daar gewoon inderdaad of heel 's ochtends vroeg als er nog niemand is, of op een slechte dag, of geluk hebben dat het inderdaad rustig is. En anders kan je beter langs het Amsterdam-Rijnkanaal gaan fietsen. Want laten we wel wezen, dat is eigenlijk net zo mooi.
Ja.
En daar ligt ook een heel goed fietspad langs.
Ja.
Gescheiden van de weg. Er komen ook geen auto's, of niet of nauwelijks
met
auto's.
Met van die blokken.
Dus je kan daar perfect fietsen en je kan er perfect trainen. Want het is, hoe lang is het Amsterdam-Rijnkanaal? Dat kan je vast opzoeken, maar 1 kilometer of 20 vanaf Utrecht, denk ik, tot aan Amsterdam.
Tot een Weesp.
Zou 1 kilometer of 20
zijn? Zou zomaar kunnen.
Stel je voor, hè, 20 kilometer waar je perfect kan trainen als je echt aan het trainen bent. En als je mooi wil fietsen, dan kan het ook. Maar dan ga je een keer bij Breukelen links of ietsje verder. Bij Braambrugge ga je links. Ah, fijn. Bij mij heeft het Amsterdam-Rijnkanaal wel de voorkeur boven de Vecht.
Ja, vanuit Utrecht, of ik heb het hier even van Apkoude naar Utrecht. En nou niet eens Utrecht, nog Maarsen.
Mm-hmm.
Is het 20 kilometer.
Nou, ja, kan je nagaan.
Zo 20, 25 kilometer. Eigenlijk één
lange rechte weg langs het water.
Ja.
Nou, prachtig.
Ideaal om een kop over kop te rijden eventueel als je het echt hard wil doen.
Ja, als je het echt hard wil doen, maar ook gewoon om chill te fietsen.
Ja.
Ja.
Nee, okay.
Dus wat mij betreft Amsterdam-Rijnkanaal.
Goed. Toertochten, want Mapmeisters, wat we al zeiden, en niet alleen lokaal Utrecht, waar we het net over hebben gehad, met de dilemma's. Maar we komen ook wel eens in het buitenland. En nu gaan we het hebben over de Tecklenburg Rundfahrt. Dat klinkt heel Duits, en dat komt omdat het ook in Duitsland is. Georganiseerd door de tourclub CC75 uit Nijverdal. Natuurlijk net over de grens, ofthans bij de grens met Duitsland.
Ja.
We hebben hem vorig jaar gefietst. In Tecklenburg. Dus je kunt naar Limburg rijden, is 2 uur.
Ja, maar je kunt misschien beter naar Tecklenburg rijden.
Ja.
We gaan uitleggen waarom.
Vertel.
Nou, zoals wat je net al zei, Tecklenburg Rundfahrt. En ook als je de rundfahrt niet doet, dan is het gewoon een prachtig gebied om te fietsen. Steile hellingen, veelal in dubbele stijgingspercentages. Dus echt wel venijnig klimmen. En wat wij altijd heel fijn vinden als dat zo is dat de wegen rustig zijn. En dat heb je daar ook.
Ja.
En nou ja, mocht je interesse hebben in die toertocht, die is in 2018 op 12 mei. Je hebt dan 3 afstanden. Je kan 100 kilometer fietsen, je kan 130 kilometer fietsen. En voor de echte diehards is er ook nog een 160 kilometer.
Ja, met toch 2500 hoogtemeters.
Maar dat ligt dus aan die steile, venijnige klimmetjes.
Ja.
En ze hebben daar een route uitgezet. En ik moet die routebouwer nog spreken, want ik vind het fantastisch wat hij heeft gedaan. Maar hij heeft elke heuvel op elke vierkante meter kunnen vinden.
Ja.
Want het is klimmen, dalen, klimmen. Het gaat de hele dag alleen maar door. Er zit geen moment vlak in, volgens mij.
Nee, en je rijdt op een heel compact gebied eigenlijk.
Ja, precies. Want
als je die route hebt gereden, dan maakt niet uit welke van die 3 afstanden.
Ja.
Je kijkt later op het kaartje, wat heb ik nou eigenlijk gedaan?
En je bent eigenlijk alleen maar de hele tijd heen en weer aan het pingpongen tussen de twee heuvels die op die rug liggen, zeg maar.
Ja. Je komt, nergens. Ga je een keer heen waar je terug ook bent gekomen?
Nee, volgens mij niet. Nee, dus dat vind ik echt, dat is zeer de moeite waard om het een keer te doen. En wat ik al zei, ja, mooie rustige wegen. Het lijkt op Limburg, maar dus minder druk. Het lijkt dus ook op de Amstel Gold Race, omdat je zo vaak klimt en daalt en keert en draait.
Ja,
maar veel minder druk. Dus in plaats van 20.000 deelnemers heb je misschien 2.000 deelnemers.
Maar en het asfalt is ook veel beter dan bijvoorbeeld in de Ardennen.
Absoluut.
Ja.
Maar welk asfalt is niet beter dan in de Ardennen?
Ja, dat is waar. Dat, goed, maar de Ardennen is ook 2 uur rijden.
Ja.
En daar gaan mensen heel graag naartoe.
Precies.
En daar rijden we ook graag naartoe toertochten. Maar ik was echt onder de indruk van Tecklenburg.
Absoluut. Maar er zijn natuurlijk altijd puntjes van kritiek.
Ja.
En die hebben we natuurlijk bij deze toertocht ook.
Ja.
De verzorging kan wat beter, vond ik. Konden rijden. Het stond ook niet zo goed aangegeven. Nou is dat misschien ook wel logisch, omdat het inschrijfgeld niet zo heel hoog is. Dus dan kan je ook niet verwachten dat je met alle luxe ontvangen wordt.
Nee, het was maar een paar euro.
Dus, en het wordt door een klein select clubje georganiseerd. Dus op zich moeten we daar niet over klagen, maar dat zou eventueel beter kunnen. De krentenbollen waren bijvoorbeeld wat droog. Of snel op.
Ja, het klinkt kritisch, maar als je 160 kilometer...
Als je honger hebt, dan wil je wel een vers krentenbolletje. Ja, om maar eens wat te noemen.
Ja.
Maar goed, aan de andere kant was er wel weer genoeg sportdrank die dag. Want het was warm. Dus ja, nooit verlegen om een bidon, zeg maar. En ze hadden daar ook volgens mij, maar dat weet ik niet meer zeker, dat ze ook motoren op de route hadden om je te helpen bij eventueel pech.
Die werd wel redelijk in de gaten gehouden.
Ja, dus dat zijn wel allemaal goede dingen. Dus nou ja, de Teckenburg rondvaart. En ja, als je daar bent, Marijn, ja, we hebben er een paar keer gegeten. Maar waar moet je naartoe?
Nou ja, wij hebben toen opgezocht, toen we in Duitsland waren, dat klinkt heel cliché en dat is het ook, maar wij wilden een schnitzel gaan eten. Dus wat hadden we gedaan? We hebben gegoogeld op beste schnitzels Teckelenburg.
Ja.
En toen kwam er iets naar voren toe. En dat was het restaurant Zur Blankenburg in het plaatsje Ibbenburen.
Ja.
Dat ligt daarbij. Wij daar naartoe met een mannetje of 5. We hadden van tevoren even gebeld of we welkom waren. Nou, dat met alle egards ontvangen. En hoe waren die schnitzels daar? Want jij bent afgelopen jaar ben je 3 keer daar geweest, volgens
mij. Ja, en ik heb daar 3 keer schnitzel gegeten.
Ja,
dus dat geeft wel wat. Nee, maar echt perfect.
Ja, ja.
Ja, en
na een lange dag fietsen?
Na een lange dag fietsen, echt perfect. En voor een prikkie.
Ja, ja.
Het was echt, echt spotgoedkoop.
Oké. Okay.
En op zijn Duits. Dus ja, best wel gastvrij, maar wel oerdegelijk.
Ja, ja.
En nou ja, ja, prima. Maar dat is toch prachtig. Dat je
maar
daar,
is dat goed eten na een lange tocht? Schnitzel en een biertje.
Ja, ja, dat is toch heerlijk.
Alcoholvrij.
Maar dat is toch, nou ja, of niet alcoholvrij. Het ligt er maar een beetje aan of je nog moet rijden.
Dat is waar.
Maar dat is toch prachtig. Je rijdt daar zo'n toertocht in een streek waar je nooit komt.
Ja.
En je zoekt uit waar je kan gaan eten. En je komt in zo'n tent kom je terecht.
Maar ik bedoel, het is natuurlijk ook buitenland. Maar het is maar 2 uur rijden. Maar ik had wel echt het gevoel dat ik ergens anders was.
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Ja.
Ik vond het echt een heel mooi gebied. Heel groen ook.
Ja.
We hebben altijd de schaal van Mapmeisters, Teckelenburg Rondvaart.
Ja, ik geef het een 7. En dat is vooral toch wel een beetje de verzorging die hier en daar nog wat strakker kan.
Ja, ja. Ik geef het een 7,5.
Oké, 7,5. We ronden het af naar boven.
Oké.
Okay. Zeer de moeite waard.
Zeer de moeite waard. Goeie. Tot slot, de lokale Mapmeisters tip. Dat kan een mooi werrentje zijn, een bijzondere plek of nog onbekende route in en om Utrecht. En vandaag wilde ik het hebben over buurtschap Sterkenburg.
Ja, ja.
Op de site hebben we ook een kaartje staan met daarop aangegeven de Sterkenburgerlaan. En dat is eigenlijk het werkje waar ik het over wil hebben. Ik zag op de wieler-app Strava dat iemand dit segment vertaald heeft en naar Strong Castle Lane. En dat vond ik eigenlijk jammer. Ik begrijp dat iemand dat doet en dat is ook leuk. Maar het is ook een beetje zonde, want Sterkenburgerlaan is voor mij mooi genoeg. Het is een prachtige Nederlandse term voor een weggetje met bomen aan weerszijden. Het is een doorgaande weg, net iets te smal wellicht als je tegelingende tractoren hebt bijvoorbeeld. Je hebt daar ook van die, ja, hoe heet die dingen aan de zijkant?
Rijplaten of rimmels, ja,
van
de weg of zo.
Platen inderdaad, ja, precies, waar je dus met je wiel op je racefiets absoluut niet wil komen.
Niet terecht komen, nee.
Nee. En je bent er eigenlijk zo, want je rijdt vanuit Utrecht richting Odijk of Werkhoven, waar we het straks al over hadden. Dan pak je de Langbroekerdijk. Dan krijg je het kasteel Sterkenburg aan je rechterhand.
Het is jammer dat het kasteel vaak wel verscholen is achter bomen.
Ja.
Maar als je een keer de tijd hebt, ja, steek zeker even je hoofd door de boom heen. Want Het kasteel is fenomenaal.
Ja, het is inderdaad supermooi. En Natuurlijk die hele streek daar ronddoor en is vergeven van de kastelen.
Mm-hmm.
Ik reed een keer de toertocht Hel van de Heuvelrug samen met een Amerikaanse vriend. En we fietsten toen terug. Ik zei, nou, we rijden even een mooie route langs Doorn. En toen kwamen we dus van de andere kant. En met al die kastelen daar. Nou, hij wist niet wat hij meemaakte. Dat je daar gewoon langs kon fietsen.
Ja, precies.
Hij dacht altijd dat het kasteel heel erg ver weg lag. Met de slotgracht eromheen. Dat je dat niet kon zien.
Ja, dat onbereikbaar was. Maar daar is het bijna tastbaar.
Ja, daar is het tastbaar. En ik denk ook dat dat een van de belangrijke punten van deze podcast is. Je noemde het net ook al van onbekende weggetjes. Maar ook je eigen omgeving op een nieuwe manier beleven. Voor ons, we kunnen er elke dag zijn. En ik vond het heel leuk dat in dit geval een Amerikaan het even met nieuwe, frisse ogen kon bekijken.
Ja.
Hij kijkt daar heel anders naar. En iets wat wij elke dag zien, dat zag hij op een leuke manier. En hij was er echt van onder de indruk. En wat ik daar ook heel grappig vind, je hebt daar zo'n plaatsnaambordje staan. En die zijn natuurlijk bij elke gemeente altijd blauw met witte letters.
Mm-hmm.
Maar dit is een buurtschap of een gehucht of hoe je het ook wil noemen. En dat heeft een wit bord met zwarte letters erop.
Ja.
Want het is buiten de bebouwde kom. Dus de auto's, die mogen er 80.
Ja.
Dat is een beetje hard op die plek. Zeker als je er langs fietst. Wat we net al zeiden, het is vrij smal. Maar voor onze eigen fietsclub CS030 is het een populaire route om naar de heuvels te rijden. Ja. Ik zag op Strava dat er al 11.000 wielrenners zijn langsgekomen. Dus het is een druk bezocht segment. Maar ik denk dat heel veel mensen de geschiedenis daarvan... Ja, dat snap ik ook, maar die kennen ze niet.
En laat me raden.
Nou,
dat heb jij uit zitten zoeken.
Dat heb ik uitgezocht, inderdaad. Ja. Dus in 1307, dus al ruim 700 jaar geleden... was er al sprake van Starkenberg. Dus eigenlijk in al die jaren is er niks veranderd. En dat betekent eigenlijk... gewoon heel simpel, sterke burcht. En als je dat vertaalt, kom je ook weer bij Montfort uit. Dat betekent ook gewoon verstevigde burcht.
Ja.
Dus al die plaatsnamen in de buurt wijzen al eeuwenlang naar de kastelen die daar zijn. Nou ja, er staan 40 huizen, er staan wat stallen en er wonen ongeveer 100 mensen. Maar ja, goed, wat we net ook al zeiden, dat maakt het fietsen zo leuk in eigen omgeving.
Ga die kant op. Ga dat kasteel zien. Want het is echt de moeite waard. En,
ben je er wel eens gestopt bij zo'n kasteel trouwens?
Ja, ik ben daar één keer gestopt.
Okay.
En toen kwam ik ook van de andere kant. En dan kan je me zien liggen. En ik heb daar wel een foto van gemaakt. Want dat is wel, het is wel gewoon een mooie plek. En wat zo opvallend is aan deze hele conversatie. Al deze plekken liggen niet zo gek ver buiten Utrecht.
Nee.
Het is niet zo dat je er drie à vier uur voor hoeft te rijden. Stap op je fiets, je rijdt een half uur en je komt tot de mooiste plekken. En dat is misschien ook wel wat we een beetje met deze podcast uiteindelijk willen gaan bereiken. Dat we dit soort dingen aandragen voor mensen die dat kunnen gaan zien, die dat kunnen gaan ervaren. En dat we ze gewoon wijzen op plekken waar ze misschien altijd maar gewoon langs reden, die stiekem wel heel mooi waren.
Lijkt me een mooi einde, Mats. Lijkt me een heel mooi einde. Podcast. Dat was het alweer voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met de nieuwe aflevering van Mapmeisters.
Ja.
Hebben we al onderwerpen? Nog niet.
Nog niet, maar dat komt vanzelf goed. We hebben er zin in. En wie weet schuift er wel een gast aan.
Wie weet. En mocht je tips hebben, suggesties, opmerkingen, mail naar info@mapmeisters.com. Kijk op de site, kijk op onze Facebookpagina. We horen het graag. In ieder geval voor nu of voor later.
Tot de volgende.
Zeker. Dankjewel.